Geachte edelachtbare luisteraars, we wensen u wederom een warm welkom. Welkom bij alweer de volgende verse aflevering van Geboetes van Blauw. Fijn dat je luistert. We hebben de dit slaat helemaal nergens.
Ja, ga door.
We hebben de statistiek gezien dat we vaste luisteraar hebben, namelijk onze moeder. Dit is behoorlijk triest. We hopen dat u deze week massaal luistert. We hebben namelijk een absurd interessante zaak te bespreken. Veel luisterplezier, fijn dat je luistert.
Want er is deze ook opname een veroorzaker. Je maakt ook je enkel fout.
Waar?
Bedankt voor de introductie. Bij interessante zaken doe je steeds under voor wanneer je het enkelvoud moet maken daarna. Dat is de tweede keer dat je dat doet. Oké. Bedankt voor de introductie, Willem van Hadegem.
Geen probleem, Ribbert Zwiatatwoslowicz-Gostrewski.
Het eerste onderwerp is explosie permanent. Wat is dat toch met die explosies? En ja, even om de context te schetsen. Er is natuurlijk recent een explosie geweest in Den Haag, waar 6 mensen omgekomen uit mijn hoofd en meerdere gewonden zijn gevallen. Van 1 gezin zijn zelfs de ouders en de zus gestorven. Is alleen het jongetje, dus het broertje van die zus, heeft het overleefd. Volgens mij was hij 8 jaar oud of iets dergelijks. En daarna, kort daarna, een explosie bij een speelgoedzaak waarbij de pui eruit lag. En nu weer een explosie in Purmerend, waarbij 200 huizen zonder warmte zitten, 5 huizen onbewoonbaar zijn. Een dak grotendeels is uitgebrand en 1 iemand zwaar gewond is geraakt. Ja, we kunnen toch constateren, dit zijn een paar voorbeelden, maar er zijn natuurlijk veel meer, dat we inmiddels in Nederland een explosieprobleem hebben en daarmee onderliggend een criminaliteitsprobleem en daarmee onderliggend een drugsprobleem en daarmee onderliggend, we zijn inmiddels een narcostaat. Wat vind jij ervan?
Dat kan je wel stellen allemaal. Ik vind het vrij sterke punten die je hier allemaal maakt.
Dank je wel.
Ja, wat ik bijzonder vind is dat het nu ineens een soort aparte trend lijkt te zijn. Waarschijnlijk komt dat door die grote explosie in Den Haag. Het is een beetje een theorietje van mij hoor, maar dat heeft natuurlijk zoveel aandacht gekregen. Hoewel het misschien niet de intentie was bij die afrekening, of wat het ook mogen zijn, we weten het nog niet zeker, om daar mensen bij te laten omkomen, heeft het natuurlijk wel die afschrikking gerealiseerd. Daar is het goed in geslaagd, ook in het aandacht krijgen. En dit is misschien ook de reden waarom het nu meteen vaker is gebeurd. Wat vind jij?
Dat zou kunnen, maar dan moet je denk afschrikking naar wie? Naar de samenleving, want dat is terrorisme. Dat zal dus waarschijnlijk niet zijn. Een afschrikking naar de mensen die je wil intimideren of die in de toekomst gaat willen intimideren, dan wel wellicht. Maar aan de andere kant, er zijn 4 mensen vastgezet, waarvan 2 het waarschijnlijk ook echt gewoon hebben gedaan in Den Haag. Omdat ze eerder al gepakt zijn met jerrycans en vuurwerk en zo, of wat het ook waren. Dus ik schrik dit af. Ik bedoel, je wordt binnen 3 dagen gepakt. De verontwaardiging is groot vanuit de samenleving. Terwijl jij als drugscrimineel, als daar het over gaat, of witwaspartner, wil jij gewoon geld verdienen en niet heel erg op de radar staan, toch? Dat lijkt me toch een beetje het idee van een crimineel, dat je niet de hele tijd in de aandacht komt. Maar je bent geen terrorist. Je bent geen maffia, toch? Die zoals in Mexico burgemeesters gaat onthoofden. Dat staat
maar
niet bereikt.
Ik neem aan dat de mensen die zo'n opdracht uitvoeren, die staan vrij ver af van de dagelijkse werkzaamheden van de criminelen. Die worden gewoon daarvoor gevraagd. Die krijgen die opdracht. En wat een crimineel die bijvoorbeeld niet op tijd zijn geld heeft terugbetaald, die vreest nu wel meer van, gaat mijn huis en mijn gezin ook opgeblazen worden?
Op die manier, ja.
Dat effect zou het wel kunnen hebben natuurlijk. Maar goed, dit is allemaal speculatie. Over speculatie gesproken. Bij de explosie in Den Haag is duidelijk geworden dat eerder 2 daders opgepakt zijn in een busje vol met benodigdheden, echt exact wat je nodig hebt om zo'n explosie te veroorzaken. Die zijn toen gearresteerd, het busje is in beslag genomen. Vervolgens zijn ze gewoon vrijgelaten en hebben ze dus die explosie kunnen voorbereiden en doen. En nu, bij die explosie in Purmerend, is op de A29 1 avond ervoor, of was het 1 avond ervoor? Was het dezelfde dag?
Het was ervoor, sowieso.
Het was ervoor, in ieder geval.
Ja,
is een auto staande gehouden met een Franse bestuurder, waar doodskisten in zaten, vol met cocaïne. Dat is ook wel een bijzonder verhaal. En het is natuurlijk speculatie om dit met elkaar te koppelen, maar het is wel frappant dat in beide gevallen van tevoren zo'n aanhouding heeft plaatsgevonden.
Zeker, en ook voor de explosie in Den Haag was ook volgens mij de grootste drugsvangst ooit in de haven van Antwerpen was er geweest. Dat hoeft niet per se gelinkt te worden aan elkaar, maar het is wel belangrijk om aan te kaarten van, Je ziet de hele tijd nieuws over drugsvangsten. Het is belangrijk om te beseffen dat daar consequenties aan hangen in het criminele milieu. Als jij, wat die Fransman op de Nederlandse weg met die doodskisten, dat was 15 miljoen euro aan straatwaarde. Dat is voor heel veel mensen meer dan genoeg reden om een moord te plegen. Bedenk namelijk dat de moord op Peter de Vries maar een ton heeft gekost. De schutter kreeg maar een ton. En dat is natuurlijk voor werkenden met gewoon een goede baan, is dat niet eens heel veel geld. Dat is 2 jaar werken. Maar dan heb je wel een moord gepleegd op een heel prominent persoon. Bedenk dan eventjes dat als je een drugsvangst wordt gedaan van 15 miljoen euro straatwaarde, iemand heeft dat geld dan niet. En dat geld was wel beloofd. Iemand heeft daar wel al iets voor betaald. Dus daar hangen consequenties aan binnen het criminele milieu vaak. En dan is een explosie bijvoorbeeld in zo'n rijtjeshuis. Niet dat dit gelinkt kan worden of hoeft te worden. Is geen bewijs voor, maar even gewoon logisch nagedacht. Ja, hoeveel kost een explosie? Ik denk dat je in Nederland het voor 5k wel kan inhuren, hoor, iemand.
Op dit dat zou moment. Me niet verbazen, zeker.
Nee, dat moet gewoon kunnen.
Dit verband klopt misschien niet per se, maar het is wel interessant in ieder geval om over na te denken hoe dat in ieder geval werkt.
Het is belangrijk om te beseffen dat inderdaad wanneer jij iets leest over een drugsvangst, bijvoorbeeld wat was nou in de haven laatst 9400 kilo, dat was 400 miljoen euro cocaïne in beslag genomen.
Abnormaal.
Dat is abnormaal en de belangen zijn dan zo ontzettend groot zou niet gek zijn als dat inderdaad gewoon opeens in heel Europa overal aanslagen doet veroorzaken. Eén zo'n vangst. Want het gaat gewoon om bedragen, die zijn niet meer voorstelbaar. En dat is allemaal natuurlijk buiten. Ze kunnen geen aangifte doen ervan onderling. Dat is allemaal buiten de politie om, buiten justitie om. Je ziet dus wel erg veel nieuws tegenwoordig over drugsvangst en cocaïne. En ook over explosies en criminele afrekeningen en schietpartijen. Wat ik wel raar vind, is dat er zo weinig wordt gesproken over drugsgebruik in Nederland. Want het is algemeen bekend dat inmiddels cocaïne bijvoorbeeld gewoon, het is bijna normaal om te gebruiken. Je hoort ook gewoon dat inmiddels gewoon in barretjes wordt gebruikt. Gewoon op straat bij het uitgaan. Mensen hebben het bij zich. Mensen zitten gewoon lekker met een ponypackje. Zitten ze op straat te lopen. Sleutelpuntje in het neusje. Je weet gewoon in de media. In Hilversum is gewoon algemeen bekend dat bijna iedereen cocaïne gebruikt. Alle bekende Nederlanders is wel gerucht over van cocaïnegebruik. Ik vind het wel raar dat we dat niet linken met elkaar. Die algemene bekendheid van het normaliseren van cocaïnegebruik en daarnaast de maatschappij ontwrichtende situaties zoals explosies, schietpartijen, liquidaties, vergeldingen, al dat soort dingen. Dat heeft met elkaar te maken. Maar we spreken nooit iemand aan die bekend staat om cocaïnegebruik op het feit dat het dat soort dingen tot gevolg heeft.
Ja, je draagt er toch indirect aan bij als jij een actieve gebruiker bent. Ja, dan financier je dit hele circuit natuurlijk. En je weet wat voor gevolgen dat met zich mee kan brengen.
Precies.
Maar even als laatste over dit onderwerp. Afgelopen week kwam er een artikel op NOS te zien. Met een filmpje erbij. Ik weet even niet meer in welke plaats het was. Ik weet ook niet precies welke dag het was. Maar er werd in ieder geval een filmpje getoond van een soort ringdeurbel, waarop te zien werd dat een man een stuk vuurwerk bij iemand voor de deur gooide. En dat ging af en dat werd dan helemaal geframed door de NOS, omdat het natuurlijk in de aandacht stond, hè, door de explosie in Den Haag. Dat was helemaal een hot item. Werd de termen gebruikt als aanslag. Terwijl het overduidelijk, explosief inderdaad, terwijl het overduidelijk gewoon een vuurwerkje was. Nou ja, een vuurwerkje is misschien een beetje een te klein woord, maar een stuk illegaal vuurwerk. Zie je wel hoe snel de media, omdat het dan in de aandacht is, hè, omdat het dan kliks oplevert, gewoon eigenlijk een totaal onzinartikel aan het produceren is. Want misschien was het een afrekening voor iets, misschien was het een dreiging, maar het gaat nergens over.
Het is een vuurwerk.
Dat ging echt nergens over. Er werd gewoon een vuurwerkje bij iemand voor de deur afgestoken. Die man liep er nou gewoon weer rustig verder.
Je hebt het gestuurd, er stond aanslag. Dat is framing. Dat is geen eerlijke nieuwsscharing of nieuwsverspreiding. Dat is gewoon angst verspreiden onder de samenleving. En daarmee vind ik ook dat we nu officieel de NOS mogen bestempelen als een terroristische organisatie. wanneer is iets een terroristische organisatie? Wanneer ze groot bereik hebben en wanneer ze angst willen verspreiden? Nou, wat je ziet, dat is niet het wat jij nu als voorbeeld geeft, dat klopt. Maar het is veel vaker. Wanneer het over illegaal vuurwerk gaat, is NOS duidelijk bezig met manipulatie. Want ze zijn niet eerlijk over de kracht van de COBA. Ze zijn niet eerlijk over wat dat illegale vuurwerk is. Alle artikelen die je erover leest zijn overdreven. En om angst aan te, om mensen angst in te boezemen. Dan is het daarmee dus, dat is dus met een politiek doel. En dat is dus een terroristische organisatie. Dus dat is vrij ernstig natuurlijk wat we nu moeten constateren, helemaal op basis van feiten en serieus en officieel, dat het nieuwsonderdeel van de Nederlands publieke omroep een terroristische organisatie is.
De conclusie van dit onderwerp en dit item is dus, de NOS is een terroristische organisatie vergelijkbaar met ISIS of Al-Qaeda.
Ja, ja, helaas moeten we dat inderdaad constateren.
Een beetje een pijnlijk einde eigenlijk, hè, zo van dit onderwerp.
Of een nieuw begin.
Of een eye-opener.
Zeker een eye-opener.
Ja. Ja.
De conclusie is eigenlijk gewoon, Nederland heeft een ernstig drugsprobleem. Daar moeten we iets mee. Ik hoop dat er iets mee gedaan wordt. Dit is natuurlijk wat we nu zien is niet opeens gisteren ontstaan. Dus natuurlijk jaren geleden is die trend al ingezet. Dus we gaan dit nog veel meer zien, want dit gaat nu opgepakt kunnen worden door de politie en justitie. Het gaat niet in één keer opgelost kunnen worden.
Nee, zeker niet. We gaan het zien. Waarschijnlijk volgen er nog meer explosies, dus blijf vooral luisteren naar de podcast, want we zullen het dan behandelen.
Zeker. Nou, beste Ribbert, ik wil jou heel graag verzoeken om het volgende onderwerp in te luiden. Waar gaat het over?
Bedankt dat je mij het woord geeft, beste Willem.
Taxi! Taxi! Thanks, taxi! Taxi!
Ik wil het graag gaan hebben over de ontwikkelingen.
Graag gedaan.
Ik wil het graag gaan hebben over de ontwikkelingen in Syrië. Dat is natuurlijk een vrij breed onderwerp. Er is heel veel gebeurd de afgelopen dagen. Maar allereerst, we hebben vorige week...
Is het ook een hoog onderwerp? Assad.
Een hoog onderwerp?
Ja, je zegt het is een breed onderwerp.
Ja, breed en lang.
En hoog?
Ja, met veel volume.
Dan is het 3D. Ja. Dan moet het X, Y, Z zijn.
Het is 3D.
Dus ook hoog?
Het is ook hoog.
Oké.
Okay, excuses, luisteraars. Dit aspect ben ik vergeten te benoemen.
Forgive me, Father, for I have sinned.
Ik hoop dat u mij kunt vergeven. Belangrijkste nieuws deze week is dat Assad, de voormalig leider van Syrië, is inmiddels een Yandex Go-chauffeur geworden in Moskou. Veel mensen weten dit nog niet, maar dit is echt breaking news. Maar los daarvan...
We hebben beelden gezien. We hebben beelden gezien, dat hij over de Red Square rijdt als Yandex Go-chauffeur. Hij is gewoon lekker zijn dingetje aan het doen, gewoon een normale baan. Hij is echt duidelijk af, dictator af. Hij wil gewoon lekker mensen vervoeren voor 3-4 euro per uur.
Hij rijdt niet de lagere plans. Hè? Hij rijdt echt wel de iets luxere variant. Ja, het was een Audi A6. Dus dat is wel dus niet 4 euro per uur, het is waarschijnlijk 9 euro per uur.
Ja, oké. Nou, dan heeft hij toch wel enigszins gemaakt achteraf. Hij had volgens mij 54 miljard verdiend met dat, hoe heet die drugs die hij maakt in Syrië? Captagon of zoiets. Hij heeft 54 miljard verdiend met de Captagon-handel en hij verdiende 9 euro per jaar als Yandex Go-chauffeur. mooie carrière-switch. Nou, dan is de volgende vraag.
Kan je alleen maar respect voor hebben?
Zeker, vind ik wel. Dat maakt het toch nog enigszins oké dat hij 130.000 mensen heeft ontvoerd en die nu nog steeds niet gevonden worden. Dat de lijken nu steeds meer gevonden worden. En ik vind dat fout, iedereen kan fouten maken. 600.000 burgerdoden in de burgeroorlog in Syrië, voornamelijk veroorzaakt door Assad. Ja, 600.000 doden. Daarna gewoon lekker je werk doen, chauffeur zijn. Ik vind het wel weer in balans, moet ik eerlijk zeggen.
We moeten als mensen ook leren om wat meer vergevingsgezind te zijn.
Vind ik ook.
Dat is ook belangrijk.
Vind ik ook. Ja. De beelden zetten we trouwens in de show notes. Dus als je wil zien hoe Assad chauffeur is, is te zien in de show notes. Dan is de volgende belangrijke vraag, en dan gaan we van net was heel serieus, gewoon dit minder serieuze speculaties in. Hoe gaan de rebellen, en dan hebben we het over HTS voornamelijk, Syrië leiden?
Ja, daar weten we natuurlijk eigenlijk niks over. Dat is ook de centrale vraag die nu wordt gesteld in het nieuws. En waar experts over praten. Wat?
Ook decentraal?
Ja, ook decentraal. Ook decentraal.
Okay.
Excuses, luisteraars, dat ik dit aspect ben vergeten te benoemen. Hoe gaan de rebellen Syrië leiden? Ja, laten we daar eventjes over speculeren. Ik verwacht, aangezien dat meneer Al-Jolani, die inmiddels zijn naam heeft veranderd, omdat die naam een link bevat met zijn voorgaande beroep als leider binnen een Al-Qaeda-beweging. Ik weet het niet helemaal precies juist te benoemen, maar dat is in ieder geval de strekking. Ja, dat wordt waarschijnlijk geen vrolijke, gezellige bende, inclusief en iedereen mag alles doen wat hij wil. Dat lijkt me sterk. Ik vermoed dat dat nu het verhaal is wat zij naar buiten brengen om steun te ontvangen van het Westen, om van de terroristenlijst af te komen. En op het moment dat zij die macht geconsolideerd hebben, gaan zij langzaam wat meer islamitische wetgeving implementeren. Of zelfs de sharia. Dat is een beetje mijn verwachting. Vertel. Ja,
nee, Ribbert. Op basis van het hoofd van Al-Jolani, of hoe die ook mogen heten, heb ik het gevoel dat hij echt wel gematigd is. Ik denk dat hij... Heb je zijn hoofd wel gezien? Ik vind het een goed hoofd hebben. Ik vind het... Het is een hoofd van iemand die... niet alle vrouwen gaat verplichten om hoofddoekjes te dragen en dat ze niet naar school mogen. Hij heeft het gewoon op basis van zijn gezicht, hè? Gewoon op basis van hoe je eruit ziet.
Is de ik, man vind het eruit zien, mij... ik vind het eruit zien als een man die inderdaad een functie heeft bekleed binnen Al-Qaeda. Vervolgens bijvoorbeeld kinderen heeft gekregen en een gezin heeft gesticht en gezien heeft dat naast liefde en dergelijke belangrijke dingen zijn. En nu ineens is het een soort vaderfiguur geworden. Ja, zo ziet hij precies. Eruit. Met dat lichte lachje op zijn gezicht, een licht... optimistisch.
Ja.
Maar wat zijn jouw verwachtingen dan? Wat denk jij dat hoe Syrië geleid gaat worden het komende jaar bijvoorbeeld?
Mijn verwachting is dat Syrië geen Syrië meer is. Ik denk namelijk, en dat zie je nu ook al gebeuren, dat wat al vaker was, maar nu nog veel meer, omdat er een machtsvacuüm is ontstaan. En dat het een speelbal wordt voor allemaal andere machten. Turkije gaat bufferzones innemen bij de Koerdische regio's. Israël gaat de Golanhoogte meer innemen. Ze hebben net gezegd, Israël, dat ze daadwerkelijk nederzettingen gaan bouwen op de Golanhoogtes. Nu gewoon legaal, volgens hun een stuk illegaal. Dus het is duidelijk dat er gewoon heel veel stukjes land afgepakt gaan worden. Daarnaast zijn de Russen op dit moment bezig met een vertrek. Ondanks dat ze afspraken hadden gemaakt met de rebellen dat ze mochten blijven, lijkt dat toch niet te gaan gebeuren. De schepen zijn van de kust weggevaren, omdat ze anders bang zijn dat Israël wellicht iets doet. Maar dat lijkt me niet zo heel slim van Israël eigenlijk. Maar geen idee, maar Rusland is...
Doe je de Russische schepen?
De Russische schepen, ja. Die zijn, ja. En de Antonov-vliegtuig of zo, de grootste vliegtuig ter wereld die Rusland heeft. Daar is ook al 1 of 2 van weggevlogen met allemaal materieel naar Rusland. Dus ze zijn echt met een escape bezig eigenlijk. Daarnaast, Amerika zit er nog wel aan de andere kant. Die blijft er ook echt. Waarschijnlijk heeft die gewoon wat meer macht om dat met die rebellen gewoon af te spreken of eigenlijk te forceren dat ze daar mogen blijven. Maar mijn verwachting is
toch
eigenlijk...
van plan om 900 mensen daar weg te trekken?
Ja, dat is Trump, maar die is niet in de macht. Dat wordt steeds vergeten. Ik lees ook artikelen met voorganger Biden. Staat er op AD World. What the fuck? Hij is
dat
gewoon
is
president,
raar.
Hoor, Biden.
Ja, dat is, ja maar ja, Trump heeft natuurlijk wel met zijn uitspraken... is hij al indirect gewoon beleid aan het voeren natuurlijk. Je ziet
ja,
dat
zeker,
de wereld aan het veranderen
is
omdat die man eraan komt.
Ja, dat klopt. Maar mijn verwachting is dus dat gewoon eindeloos stukjes worden afgepakt... en dat er dingen kapot worden gemaakt en dat er... Ik denk dat die hele HTS niet heel erg veel mandaat zal hebben... of heel veel speelruimte zal hebben. Het is goed dat ze er zijn nu, hè. Alles is beter dan Assad. Ik denk dat Syrië... Ja, moet ik wel zeggen. Het is nooit heel relevant geweest. Sinds het 1500 is het niet relevant geweest volgens mij. Er wonen 20 miljoen mensen uit mijn hoofd. Ik weet niet of dat klopt.
Ja, 2023.
Ja, dan gaan er misschien nu een 500.000 terug om een land erop te bouwen. Waaronder dus blijkbaar artsen uit Duitsland die Duitsland dan weer niet kwijt wil. Terwijl Duitsland de rest wel kwijt wil. Ik vond het wel grappig om te zien dat er dan onderscheid wordt gemaakt tussen Syriërs. Als het opeens uitkomt om sommigen te behouden. Ja. Ik vond het wel weer heftig. Maar goed, ik weet het niet. Ik bedoel, het is geen relevant land. En ik voor niemand. Misschien alleen voor Rusland met die basis om te tanken. Verder, het enige wat relevant is geweest de afgelopen tijd, is omdat wij geen zin hebben in vluchtelingen en omdat we geen zin hebben in ISIS die aanslag gepleegd in metrostations. Dat is gewoon waarom we Syrië belangrijk vonden. Verder is niet belangrijk.
Nou, dus ik vind het wel dat een goed heel punt wat je maakt verdwijnt. Over de soort van versnippering van het land. Want je hebt natuurlijk de Koerden in het oosten, je hebt de Alawieten in het westen achter de bergrug, je hebt de Turkse bufferzone in het noorden. Je hebt Israël die nu in het zuidwesten grond aan het annexeren is eigenlijk. Of in ieder geval tijdelijk bezetten, maar dat wordt waarschijnlijk
niet
tijdelijk.
Nee, ze gaan annexeren.
Op deze manier vindt die versnippering al plaats. Maar helemaal als dus HTS, wat ik net voorstelde, zou besluiten om wel wat meer, wat minder inclusief beleid te voeren. Ja, dan gaat er natuurlijk een nieuwe burgeroorlog ontstaan. Of dan gaan die andere gebieden zich afscheiden, zoals de Alawieten in het westen. En de Koerden, die zijn al de facto afgescheiden op dit moment.
Ja.
Dus waarschijnlijk versnippert de hele boel. Maar het zou best kunnen natuurlijk dat HTS in ieder geval Aleppo en Damascus en Homs en Hama uit mijn hoofd wel voorlopig behoudt.
Oh, dat denk ik wel. Dat denk ik
we
wel.
Gaan zien hoe dat zich zal ontwikkelen.
Zeker, maar ik denk dat ze niet heel erg extreem gaan worden, want het is nu ook een soort unique selling point voor HTS om geen Iran te zijn en niet geaffilieerd te zijn aan Iran. Ja. Iran gaat de extremere kant op, hè, nu met doodstraf op hoofddoekjes die dragen of zo, het wordt steeds extremer. Dan gaat HTS, denk ik, niet heel snel in die richting bewegen van repressie, omdat ze daarmee dus geen goed alternatief meer zijn. Of tenminste, weet je, ze willen nu een soort contrastbeweging zijn met vergelijking met Iran en wat Assad doet.
Zeker.
Dus dat doe je niet door weer die onzin, die religieuze repressie uit te voeren. Dus ik denk dat het wel meevalt.
Het is ook heel erg gunstig natuurlijk voor HTS om de support van het Westen te weten te vergaren. En dat kunnen ze alleen maar, want ze staan nu op de terroristenlijst bij de meeste westerse landen. Dat kunnen ze alleen maar door daar in ieder geval vanaf gehaald te worden. Maar dat gaat ook alleen maar gebeuren als ze dat weten te bewijzen. Dat ze dat ook niet zijn. Dus als ze dit lang volhouden, dan hebben wij als Westen zijnde een soort ally, of hoe je het ook wil noemen, in Syrië. Dus dat is voor hun extreem gunstig. Zij hebben er veel meer belang bij dan dat Iran ze ineens leuk zou vinden. Wat al nooit zal gaan gebeuren. Dus ik denk wel dat je op zich een punt hebt daarbij. Misschien zal het zo vaart niet lopen met extremistische wetgeving.
Nee, dat denk ik inderdaad. En ik of belangrijk om even een side note te maken, dat die terroristenlijsten, of die lijsten waarop terroristische groeperingen staan, bedenk dat heel vaak gewoon wanneer iets wordt aangemerkt als terroristische groepering of terroristen, is dat vaak gewoon een groep mensen buiten de status quo die ideeën heeft of die macht wil hebben, die qua daadwerkelijke macht asymmetrisch zijn met de tegenpartij. Als je gewoon even over nadenkt, al die dingen die als terroristische organisaties worden genoemd, zijn gewoon groepen buiten de status quo die door asymmetrie van de machtsverhoudingen geweld moet plegen op de man. Dus je gaat niet zoals Israël is veel terroristischer dan de meeste terroristische organisaties in het Midden-Oosten. Ik bedoel, dat is niet te vergelijken de schade die Israël veroorzaakt en de burgerdoden en kinderen en alles die Israël veroorzaakt. Maar omdat zij het doen met conventionele wapens uit het verhaal van een soevereine staat, is het geen terroristische organisatie. Maar wanneer een asymmetrisch, dus zwakker groepje bijvoorbeeld een autobom laat ontploffen, wat veel minder schade veroorzaakt, minder doden veroorzaakt, is een terroristische organisatie. Maar zij kunnen niet al. Je moet bedenken vanuit je positie van, wat kan ik? Ja, ik kan niet met hypermoderne Amerikaanse wapens allemaal gebouwen beschieten. Dat kan ik niet. Daar heb ik gewoon geen toegang toe. Ik kan een autobom laten exploderen. Ik keur het daarmee niet goed, maar ik wil altijd even de side note erbij zeggen van, als een carbom ontploft, betekent dat niet dat die mensen inherent extreem slecht zijn, vergeleken met een staat die veel meer schade veroorzaakt met conventionele normale wapens. Dat is gewoon even. Dus je moet die terroristenlijst ook niet altijd even serieus nemen.
Nee, het is natuurlijk ook. Het is volledig vanuit het perspectief van degene die het een terroristische organisatie noemt. Hè.
Precies.
Uiteindelijk is dat ook een politieke beslissing. De Koerden worden door het Westen nooit als terroristische organisatie bestempeld. Ook al hebben die daadwerkelijk ook aanslagen gepleegd. Maar dat vinden we dan wel acceptabel. Want zij strijden voor een onafhankelijk stuk Koerdistan. Wat zich in vier staten uit mijn hoofd bevindt. Maar als HTS het doet, omdat het gelieerd is aan Al-Qaeda, dan is het een terroristische organisatie. Israël krijgt wapens om terreurdaden uit te voeren. Het is natuurlijk allemaal dubieus. Het is allemaal.
Zeker.
Ja, goed.
Ja. Het zijn allemaal verhalen waar je niet per se mee hoeft te gaan. Het zijn andere mensen die de verhalen verzinnen.
Kies je eigen verhaal mensen.
Precies, kies je eigen verhaal. In je eigen leven en over de wereld. Dan.
Maar als je een verhaal kiest, weet het wel uit te kunnen leggen voor jezelf.
Ja, zeker. En eigenlijk ook als je een standpunt inneemt of een sterke mening hebt, bedenk altijd wat als er nu een verslaggever van Poont voor mijn neus zou staan, die mij naar beneden wil krijgen, mij belachelijk wil maken, die gaat er iets over vragen. Zorg dat je een antwoord klaar hebt. Ook als je klimaatstrijder bent, ook als je bijvoorbeeld voor Extinction Rebellion achter de douane op Schiphol bruine vloeistof over de grond zit te gooien. Zorg dat wanneer je geïnterviewd wordt, je een antwoord klaar hebt. En tenminste weet dat het verschil tussen milieu en klimaat is. Want verrast veel mensen die strijden voor het milieu en klimaat, weten niet eens het verschil uit te leggen tussen milieu en klimaat. Weet dat soort dingen wel op het moment dat je je hart ervoor dingen maakt. Maak jezelf niet belachelijk, want het schaadt ook. hetgene waarvoor je strijdt, als je het niet duidelijk uit kan leggen. Er zijn genoeg filmpjes van Bender bijvoorbeeld, waarop je ziet dat die mensen allemaal daar iets staan te doen. Ze zijn allemaal heel erg, ze zijn bijna bereid om geweld toe te passen voor hun doel, maar ze kunnen het niet eens uitleggen. En dat vind ik wel echt erg om te zien.
Ja, helaas, bij dat soort filmpjes is het natuurlijk ook het absoluut het leukst om de meest gekke mensen te interviewen. Er wordt natuurlijk ook bewust voor gekozen om mensen uit te kiezen die er in ieder geval fysiek vrij uitzonderlijk uitzien. En ja. Je weet ook dat die mensen daar waarschijnlijk staan omdat ze gewoon een klein beetje gek zijn. Niet per se omdat ze volledig achter het doel staan of omdat ze het gewoon volledig begrijpen. Maar goed.
Nee, je hebt gewoon beroepsdemonstranten, dat bestaat. Die gaan gewoon alle verschillende dingen en dan lezen ze zich niet eens in. Dan gaat het waarschijnlijk gewoon om de groepsvorming of het iets te doen hebben inderdaad. Dat bestaat wel. Ja. Goed, er zijn natuurlijk ook mensen die echt met volledige overtuiging en kennis daar gaan staan. Dus het is ook gemengd. En
maar die worden dus minder snel geïnterviewd. Zeker. Die dus wel mensen die wel een goed antwoord klaar hebben staan.
Dat is absoluut waar.
And now the moment has arrived, the most exhilarating and tantalizing scandals, the most revelations, the most exhilarating scandals, laced with a touch of mischief, laced with a touch of mischief, laced with a touch of intrigue. Dit is te slecht hoor, ik heb bijna elk woord niet normaal uitgesproken.
Van je uit. Nederland in shock. Oh my god. Jutta Leerdam is voor het eerst zonder de befaamde eyeliner te zien geweest. Nou, dit was eigenlijk het grootste nieuws, los van explosies. Godverdomme, wat slecht. Los van de explosies en alle oorlogstaferelen en gekantelde regimes. Nee, welk woord gebruik je dan? Gekoeperde regimes? Nee.
Getoppelde regimes?
Getoppelde. Ondanks alle getoppelde regimes ging het eigenlijk vooral over Jutta Leerdam en het gebrek aan eyeliner op een TikTok-video. Ik merkte wel, het was echt, het ging van ministers tot stratenmakers, iedereen heeft het erover gehad, wat er aan de hand was met de make-up van Jutta Leerdam. Want zij schrijft, bij het filmpje dat ze ook heeft geplaatst op TikTok, is mijn frontale kwap nu ontwikkeld? Want waarom heb ik deze hele reis mijn eyeliner niet gedragen en vond ik dat ook nog best wel leuk? En de reacties waren bijvoorbeeld veel beter dit. 1000 keer beter. Wat ben je knap zo. Ik kon je niet eens herkennen zonder eyeliner. Ik herkende je niet.
Ik merkte bij mezelf. Toen ik het nieuws tot me kreeg. In tegenstelling tot alle voorgaande nieuwsitems. Dat hier echt mijn mond viel ervan open.
Nou, nee,
Ik heb er echt uitgebreid tijd aan besteed, over nagedacht. Dit heeft het meeste met mij gedaan van al het nieuws van deze week. Ja. Ik ben benieuwd wat voor keuzes zij gaat maken. Gaat zij die eyeliner nog dragen? Gaat ze er mee stoppen? Wat vinden de mensen ervan?
Het zal sowieso lange termijn effecten hebben op de gehele Nederlandse samenleving. Maar hoe dat nu precies nu voortgaat, ik weet het niet. Het hangt volledig van Jutta Leerdam af. En ik hoop dat het nog veel over gaan schrijven, veel over te gaan hebben. Ik hoop dat ze ook bij College Tour komt om het over te hebben. Want ze is al een keer volgens mij te gast geweest. Was ook zeer interessant.
Maar ik vind dat ze hiervoor wel echt uitgenodigd moet worden bij Jinek of iets dergelijks.
Ja, vind ik ook.
Daar kun je wel een uurtje over praten.
Ja, het is ook goed voor de positie van vrouwen dat dit soort dingen aandacht krijgen altijd als het rondom vrouwen gaat. Niet waarover ze denken of wat ze willen. Maar over met wie ze neuken en wat voor make-up ze dragen. Ik vind het wel belangrijk om dat altijd inderdaad uit te lichten. Want daarmee komen vrouwen ook echt verder.
Het is goed voor de emancipatie, laten we het daarop houden.
Absoluut. Het glazen plafond is hiermee eigenlijk echt definitief gesneuveld. Door Jutta Leerdam die de make-up niet draagt. Goed, we gaan naar het volgende rubriekje. En dat is het wekelijkse seks.
It's all about sex.
Het gaat er hierover, en dat is wel heel erg belangrijk, dat mannelijke breedvoetbuidelmuizen, nogmaals, breedvoetbuidelmuizen, standaard sterven nadat ze seks hebben gehad. En ja, hoe komt dat nou? Het heeft iets te maken met de testosteronlevels die als gevolg weer de cortisollevels in het bloed, dat is een hormoon, stresshormoon, hebben wij ook als koffie drinken bijvoorbeeld, heel erg verhogen en tot zo'n niveau, ongeremd dus eigenlijk, dat ja, het hartje het niet meer aan kan. En dus na het naaien vallen ze dood neer. En wat is nou zo interessant aan het seksrubriekje feitje? Dat de vrouwtjes, nou de vrouwtjes weet ik eigenlijk niet, gewoon überhaupt soortgenoten, of het per se die vrouwtjes zijn met wie ze geneukt hebben, heb ik eigenlijk niet gelezen. Maar de soortgenoten die gaan dan volgens het lijkje opvreten. Dus het is hier sprake van kannibalisme na het naaien.
Ja, best wel heftig. Maar de vraag is natuurlijk, wat kan de luisteraar hier nou van leren? Wat is de les die we hieruit kunnen trekken? Nou, de les is seks niet te ruig, maar seks wel veel. Want jij gaat er niet dood aan. Waarschijnlijk.
Zeker, dat is de les. En we adviseren ook in principe, stel dat jij een partner hebt die overlijdt tijdens of na de seks, eet hem niet op. Ik adviseer om gewoon Dela te bellen en hem op te laten halen om lekker in de oven te gooien. En maar eet hem niet op.
Maar als je van tevoren toestemming hebt gevraagd, dan
kan mag een nog steeds een vraag van mij, toch?
Oh. Albert Heijn heeft iets nieuws. De nieuwe bonus.
Rubriek. Interessant bonusfeitje. We hebben een nieuwe rubriek die niet per se wekelijks is, maar misschien ook wel. Niks is voorspelbaar in deze prachtige show. We hebben een interessant bonusfeitje en deze week gaat het over etymologie en woorden.
Wil je mij het vertellen? Wil je mij het vertellen, Ribbert?
Ik ga het jou vertellen. Ik ben je naam vergeten, ik moet even terugscrollen.
Je bent mijn broer, wat is het nou?
Ja, sorry, Willem van Hanegem.
Exact.
Ja, het gaat over etymologie en ik hoor jou in slaap vallen als luisteraar. Want ja, etymologie, wat is dat nou? Vind ik het leuk? Waarschijnlijk niet.
Klinkt
is het
saai?
Best wel. Ja, maar het is best wel heel erg leuk, want het gaat over het Engels woord apology en het Nederlandse woord excuses en het Nederlandse woord verontschuldigen en het Franse woord excusez-moi. En het Engelse woord excuse me. En over hoe dat nou precies zit. Nou, apology. Je zou denken, I apologize, ik verontschuldig mij. Dus ik bied mijn excuses aan. Vaak zit er een component in, wat wij denken tenminste, van schuld. Erkennen en je slecht voelen over wat je hebt gedaan. Dat is het dus niet. Apology komt uit het Griekse woord apo, van tonen. En logos, van logica slash redenering. En eigenlijk gaat het er alleen maar over, vanuit het Grieks tenminste, vanuit de etymologie, dat apology is gewoon, je legt uit waarom je gedaan hebt wat je gedaan hebt. Het is gewoon de logica uitleggen van je daden. En het heeft dus niet per se te maken met dat je de schuldig over voelt of dat je echt wil aantonen dat je het niet opnieuw zou doen of wat dan ook. Er zit niet echt een waardeoordeel aan. Het is gewoon een logische redenering of logische uitleg van je daden. Verder, verontschuldigen is wel een erkenning van schuld. Dus die vertaling naar het Nederlands, daar is de betekenis eigenlijk soort van veranderd. En dan heb je excuses. En dat komt van het Frans woord kous, volgens mij, of zoiets. En dat komt weer van het Latijn causa. En dat heeft ook weer te maken eigenlijk met dus, het tonen van de logica van je daden. Dus dat is weer zonder waardeoordeel. En ja, excuseer mij is wanneer je bijvoorbeeld voordringt in een reis, excuseer mij, dan leg je en je daden niet uit. En je voelt je niet slecht over wat je doet. Dus dat is helemaal ver van de oorspronkelijke betekenis.
Zeker, zeker.
Nou, vertel jij dus even wat over.
Wat ik over kan vertellen is dat excuses, dat komt via het Frans uit het Latijn, waar het werkwoord excusare de basis vormt. En het bestaat uit twee delen, namelijk ex, wat uit of weg van betekent, of causa, en causa, en dat betekent reden of oorzaak. Dus je gaat uit de reden of weg van de oorzaak.
Ik vind het mooi uitgelegd. Het is helaas wel net iets anders dan wat ik zei. Dus het verhaal wordt er niet heel veel sterker van.
Nee.
Ik wist helemaal niet dat.
Maar dan moeten luisteren maar aan wennen.
Zeker. Dan hebben we het volgende rubriekje. En ik laat jou die zingend introduceren, Willem van Hanem.
Het woord van de week.
En het woord van de week.
Koudbloedpaard.
Een koudbloedpaard is een type paard dat bekend staat om zijn rustige en geduldige temperament. Ik vind rustig en geduldig temperament. Heb je dat zelf geschreven? Ik vind het een rare combinatie van woorden. Ik bedoel,
temperament impliceert dat het niet rustig en geduldig
nee.
is.
Nee. Dat is een anti-tautologie, toch? Dat is toch een anti-pleonasme, dit? ik weet het verschil niet tussen pleonasme en tautologie, maar goed, dan hoeven luisteraars niet mee te vermoeien. Het is ontpleonanistisch. De term verwijst niet naar de lichaamstemperatuur. Dus het is niet een koud, bloedig paard. Wat je eventueel wel zou verwachten op basis van de naam. Het is een koud bloedpaard. En het verwijst dus naar het karakter van het paard. Leg jij even uit, Willem Gum van Hanit, van wat het... De naam is nu sinds al 6 keer veranderd in deze aflevering. Wat zijn, wat zijn voorbeelden van koudbloedrassen? Kun je het uitleggen? Ik kom er echt niet meer uit, sorry.
Koudbloedpaarden zijn doorgaans stevig gebouwd, sterk... en worden vaak gebruikt voor zware arbeid, zoals landbouw, bosbouw, trekken van koetsen.
Dat zijn toch helemaal geen voorbeelden van koudbloedrassen? Wat ben je nou aan het voorlezen?
Voorlezen? Dit komt allemaal uit de top of de dome. Voorbeelden van koudbloedrassen zijn een Belgisch trekpaard, de Percheron, de Shire en de Clydesdale.
Wow, verschillen. Uitgesproken.
Ja, ik heb mijn best gedaan. Ze verschillen van warmbloedpaarden, zoals sportpaarden, en volbloedpaarden, zoals renpaarden, die meestal lichter en sneller zijn en een levendiger temperament hebben.
Ben jij ook degene die zoveel saus gebruikt?
Ja.
Okay. Steun ons. Of... Vond je dit nou een vermakelijke aflevering en wil je dit vaker horen? Wij willen graag ergens wonen. Wij wonen namelijk momenteel in een doos. Je hoort misschien de wind ook. Je hoort soms de dronken zwervers tegen blikjes trappen om ons heen. We wonen in een motherfucking doos. We hebben het echt koud. Dus steun ons op gebroedersglobaal.backme.org/steun ons/ doe het nu. En ja, we hopen gewoon echt dat jullie ons steunen, want we hebben gewoon echt geld nodig. En veel ook. Dus steun veel. Ja, heb je nog vragen of opmerkingen? Ik verwijs even door naar mijn collega die het uit gaat leggen hoe dan de procedure is.
Ja, stuur gerust een mailtje. Het maakt niet uit waar het over gaat. Alles is welkom. Feedback, kritiek, toevoegingen, aanvullingen. Alles is welkom.
Nou, kanker met
stuur.
Ga maar verder met telefoon.
Stuur een mailtje. Stuur een mailtje naar gebroedersglobaal@proton.me. Alle welkom.
gebroedersglobaal@proton.me. We staan inmiddels op nummer 43. In de categorie nieuwscommentaire. Blijf dus luisteren, blijf betrokken, want voor je het weet staan wij op nummer 1. Tijd om dag te zeggen.
Tijd om dag te zeggen. Tot volgende week.